ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat aflevering. Zo, ik heb een zwaar weekend achter de rug, hoor je? Ja, daar gaat de intro, hè?
Was dat Slovaaks voor aflevering?
Ja, wat ik wilde zeggen is aflevering 279. Maar eigenlijk, Hans, doet het er allemaal niet toe. Want ik kan toch wel zeggen, maar misschien moet jij me corrigeren, maar ik denk dat ik het toch wel bij het rechte eind heb. Er is toch wel Belgische triathlon geschiedenis geschreven dit weekend. Hier in Samorin. Ik zit nog in de lobby van het X-Bionic. Dus het kan zijn dat de geluidskwaliteit dit keer misschien ietsje minder is. Of dat er ineens schreeuwende Slowaken hier langs lopen.
Ja, en
misschien is de verbinding ook iets minder.
Je hebt een strategisch ideale positie. Mocht jij Hanne de Vet of iemand anders ziet langs lopen, hè? Roep ze er even bij, zou ik zeggen.
Ja, maar ze heeft al voor de camera gestaan. Ja. Dus we weten al wat ze te zeggen had. Want ja, toch Hans, dit was wel een heel speciaal moment. Hè? Hanne de Vet die de championship wint. Het is natuurlijk, Challenge Family noemt het altijd haar belangrijkste wedstrijd. Het flagship event. Ja, als je die dan als Belgische wint. Terwijl je eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring hebt met deze afstand. Ja, dat is toch wel lekker, hè?
Ja, nee, absoluut. Ik vind het een hele mooie prestatie van Hanne. En zoals ze zelf in het interview met jou ook zei, ja, ik heb nog niet veel gewonnen, dus dit is heel speciaal. Dat is ook de titel van ons stuk met het interview van Hanne erin na de overwinning in de championship. Ja, weet je, ik had daarbij de favorieten gerekend, maar dat ze op deze manier die wedstrijd zou eigenlijk wel bijna domineren. Hè? Ze kreeg Daisy Davis nog met zich mee, maar daar heeft ze dan vakkundig mee afgerekend in het looponderdeel. Maar ze was eigenlijk gewoon goed op de drie onderdelen. Ook al was er dan eentje waarin zij best wel goed is, een stuk korter, Tim.
Ja, maar dat wou ik ook echt zeggen. Kijk, ze heeft natuurlijk ook een beetje tussen haakjes geluk, want het is geen geluk. Maar ze zijn natuurlijk heel terecht gelijk na afloop Belgische omstandigheden. Ja. En kijk, Nederlanders kunnen zich er natuurlijk ook heel goed mee identificeren. We hadden hier behoorlijk wat regen, we hadden wind, we hadden lage temperaturen. Het was buiten 10 tot 12 graden oplopend, zeg maar. Het water was uit mijn hoofd 12,6. Dus het zwemmen werd ingekort van 1900 meter naar 750 meter. Nou, Hanne zei ook na afloop van, tijdens het zwemmen heb ik eigenlijk alleen maar kou gevoeld. Hè. Eigenlijk voelde ik niks dan kou. Het waren echt zware omstandigheden. En zeker de terugweg met het fietsen, want het is een heen en weer eigenlijk. Begon de wind op te zetten op het moment dat de wind ook van voren kwam, dus wind tegen. En ja, dan zie je gewoon dat de specialisten zich echt wel weten te onderscheiden. En dat zag je ook bij de mannenwedstrijd. Maar Hanne die heeft natuurlijk een hele, hele sterke race van gehad, want ze zwom al van voren. Vervolgens op de fiets dan samen met die Daisy Davies, beginnen samen aan het lopen. Laat ze nog wel heel eventjes die Davies voorop gaan. Gaatje van 20 seconden. Maar ze zei ook in het interview, ik heb me niet gek laten maken. Ik bleef gewoon in de buurt. En halverwege heeft ze dan de move gemaakt om er overheen te gaan. En ja, vanaf dat moment was het eigenlijk een beetje vliegen naar de finish. En misschien is de manier waarop ze wint nog wel indrukwekkender. Want ook toen ze over de finish kwam, eigenlijk oogde ze best wel scherp. Best wel fris nog. En als je dan bedenkt, Hans, dat ze de afgelopen 2 weken gewoon op en neer naar Japan is gevlogen. Om Hayden Wout ook op te halen, hè, die daar gewond in het ziekenhuis lag. Ja, dat is niet echt de ideale wedstrijdvoorbereiding of zo.
Nee, dat klopt, dat klopt. Dus moet je ook nog eens rekening houden met de jetlag, wat dat oplevert. En plus ook nog eens, weet je, dat zal best ook wel emotioneel zijn, om je vriend daar in een Japans ziekenhuisbed te zien liggen. Dus qua voorbereiding lijkt het mij niet meteen de beste aanloop naar zo'n championship. Maar het is, ja, weet je, het is ook opvallend, want het is niet alleen dat, maar het is ook een jaar waarin Hanne terug wat meer richting haar studies ging en stages en dergelijke, en eigenlijk van plan was om het op triathlonvlak net ietsje rustiger aan te gaan doen. En net nu is ze gewoon echt super, super goed. Misschien zorgt dat ook wel, ik weet het niet, voor wat rust in het kopje.
Ja, mogen we dit dan scharen onder een van de grootste Belgische overwinningen uit de triathlongeschiedenis? Kijk, jullie hebben natuurlijk heel veel geweldige overwinningen behaald. En overwinningen zijn ook niet altijd met elkaar te vergelijken, of eigenlijk nooit misschien wel. Maar dit is toch wel een van de topprestaties minstens nou ja, uit jullie triathlongeschiedenis.
Ja, hij hoort er wel bij. Dat vind ik wel, want het is de championship. En weet je, we hebben Pieter Heemrijk gehad in 2019, die minder had moeten omkijken en gewoon keihard had moeten doorgaan om hem te winnen. Herinner je die wedstrijd nog, Tim?
Ja, ik reed naast hem toen ook, dus dat verbaasde ik me zo over, ja.
Dus die kwam er al heel dichtbij. En toen ook in een topveld. Dus dat Hannen hem wint als eerste Belgische triatleet, ja, dat is gewoon geweldig. En je blijft voor eeuwig op dat palmarès staan. En zeker voor iemand zoals Hanna, die het niet gewend is van heel veel te winnen. Ja, vind ik het een zeer mooie prestatie voor haar. Ik moet wel eerlijk zijn, want ik ben hier nog net ook een foutje aan het verbeteren. Als je kijkt naar het deelnemersveld bij de dames in het championship, zijn daar wel wat namen tussen die wat minder bekend zijn. En dan heb ik het vooral bijvoorbeeld over de derde. Want dat was niet Maya Stijn-Nielsen, zoals ik geschreven had per ongeluk, maar Anastasia Nielsen. Ja. Een Deense waar ik eigenlijk tot en met de championship nu nog niet echt van gehoord had. En als ik kijk ook naar haar palmarès, dan was dat de allereerste keer in haar nog jonge profcarrière dat hij op een podium staat van een halve triathlon. Daisy Davis, die kende ik natuurlijk wel, want daar was ik vorig jaar live bij toen die Vieux Bocot op haar naam schreef. Heel goede atlete, jong nog. Dus dat is absoluut een talent voor de toekomst. Maar ik vond ook bij de mannen een vaststelling in deze championship dat er heel wat verrassende namen in de top 10 staan. En bij de mannen zeker ook tussen de kleppers door. En dan denk ik van, ja, misschien is dat ook wel de verdienste van een challenge en van de championship, dat die... De wat meer verrassende namen, zeg maar, hier naar de voorgrond treden. En ik denk ook wel te maken met de omstandigheden, Tim. Want ik heb de beelden gezien, maar jij was er live bij. Ja, met die regen en dergelijke. Ja, het was niet een typische championship, hè?
Nee, het was echt een allesbehalve typische championship. Want de afgelopen jaren, iedereen die hier geweest is of meegedaan heeft of langs de kant heeft gestaan, de afgelopen jaren is het hier eigenlijk altijd warm geweest. En echt flink warm ook. Maar wat ik zo tof vond aan deze wedstrijd. Kijk, jij zegt heel terecht, je ziet wat meer onbekendere namen. Kijk bijvoorbeeld alleen dan naar die Hannes Butters, die dan eerst met het zwemmen aan de leiding gaat en vervolgens nog 30 kilometer op de fiets. En uiteindelijk die jongen die tweede is geworden, ja, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Rappo, je zal misschien Rappo zeggen. Een Est, die wordt dan tweede. Maar wat ik zo tof vind, ze mengen zich echt tussen het geweld van de welbekende topatleten, want er stonden echt grote namen hier, zeker bij de mannen aan de start. En ja, sommige van die mannen die hebben toch wel eventjes een flinke deksel op de neus gekregen. En Frederik Funk is daar misschien wel het grootste voorbeeld van. Kijk, iedereen keek natuurlijk naar Frederik Funk als de grote favoriet. Hij heeft hier 6 keer gereced. Dit was de 7e keer. Een paar keer op het podium. Nooit gewonnen. Het is wel een van zijn wensen om de wedstrijd te winnen. Werd echt gezien als de grootste favoriet. Zat er lekker bij. Had wel de pech dat hij in de allerlaatste bocht uitgerekend, eigenlijk bij het opdraaien hier van de trein, nog een slippertje maakte en ja, toch wel flink te val kwam. En dan begint hij toch een beetje gekneusd en gepijnigd aan die run. En ja, dan wordt hij uiteindelijk 10e, wat voor hem natuurlijk gewoon echt slecht is. Maar er was natuurlijk maar één man, Hans, die stak met kop en schouders bovenaan en ik zat op de motor naast hem. En het was echt koud, Hans. Het leek wel winter en het was nat. Het was eigenlijk echt verschrikkelijk. Maar die man die maakte eigenlijk iedereen die de wedstrijd zat te kijken langs de kant, die warmde die flink op met wat hij aan het doen was. Want hij, dat is zo bizar, Hans. Je zit dan met die groep. Er ontstond na 20, 30 kilometer een grote groep met echt hele sterke mannen. Jesper Svensson, Heuken ook dan, Funk, Thomas Bishop en nog een heel aantal die ik nu vergeet. Echt, maar ook echt van die specialisten op de fiets. En op een gegeven moment, die Heukhout die plaatst een versnelling. En hij rijdt gewoon weg uit die groep. Alsof de rest stilstaat. En dan zit je ernaar te kijken. En dat heb ik natuurlijk ook vaak in de podcast gezegd. Die motorteller, die gaat gewoon op een gegeven moment, die blijft steken rond de 60 per uur. Op een lange rechte weg. En het enige wat hij maar doet, is naar beneden kijken. En zijn benen op en neer bewegen. Ja. En het is zo indrukwekkend. Het lijkt ook wel alsof die gasten totaal geen pijn meer voelen, joh. En het is ook niet dat hij het dan 5 minuten doet. Hij doet het gewoon door tot hij na die 90 kilometer terug is, zeg maar. En dan perst hij er nog een hele goede halve marathon uit. Ja, ik vond het echt weer indrukwekkend om te zien. Het blijft spectaculair om te zien. En wat ik ook weer heel leuk vind. Kijk, hij heeft natuurlijk Almere gewonnen 4 jaar terug of 5 jaar terug toen hij wereldkampioen werd. En hij schreef nu, ik heb een leuk interview met hem gedaan, maar hij schreef later ook op zijn socials. ik ben het niet zo heel erg gewend om wedstrijden te winnen. Dus elke wedstrijd die ik win is echt heel bijzonder. En ja, ik vind het altijd wel mooi als je dat soort gasten dan over de finish ziet komen. Ziet hoe blij ze zijn. Ja, volgens mij is dat wel alles wat... Ja, dat is gewoon goed voor de sport, denk ik.
Nee, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. En ik vind het ook wel leuk dat dan achter Hogenhaag zo'n Henry Rapo tweede wordt. In een spurt met Kerel Linders. Die deze keer gewoon recht naar de finish is gelopen, denk ik, samen met Rapo. Jij was erbij, dus...
ja. En hij was heel
goed. Ze waren met drieën eigenlijk aan het spurten voor de tweede plaats.
Ja. En Kieran Linders heel erg opgelucht. Hans, ik wilde het je eigenlijk nog appen, want jij bent natuurlijk ook sinds Almere fan van Linders. Maar Linders is blijkbaar, ik wist dat eigenlijk niet, 3 of 4 weken geleden hartaanval gekomen bij, ik geloof, Ironman Texas. Heeft ook 4 weken niet kunnen lopen. Hij heeft 2 keer gelopen, maar dan met zo'n apparaat waarbij je je lichaamsgewicht zeg maar verlaagt, waarbij je de zwaartekracht aanpast. Dus hij zei, ja, ik wist mijn god niet of ik in staat was om op dit niveau te kunnen pieken. Dus hij zei, deze derde plaats voelt eigenlijk gewoon als winnen. Alles bij elkaar, Hans. Echt een tof weekend hier. Het was echt vet. Meer deelnemers dan ooit. Nou ja, dat zie je dan. Dat is ook leuk aan zo'n locatie. Je ziet het natuurlijk gelijk. Hè? Dat hele hotel, bomvol. Drukke afterparty. Het blijft echt wel een hele speciale wedstrijd. Ja, ja.
Ik denk het enige jammer is voor de championship, en dan kunnen we meteen ook een bruggetje gaan maken naar wat er voor de rest dit weekend gebeurde, maar dat er zoveel grote internationale races waren.
Dat denk ik wel. Het voordeel was dit weekend wel dat die wedstrijden redelijk verspreid waren. Ja. Want je had natuurlijk zaterdag dan Lanzarote, daar gaan we het dan nu over hebben. Nou, je had dan Axel Provence, die vond dan wel tegelijkertijd plaats. Je had Chattanooga dan nog, maar die was echt een paar uur later. Dus op zich was het goed te doen.
Ja, maar niet te vergeten, de topwedstrijd van dit weekend, Tim.
Welke was dat?
Het Europees kampioenschap halve triathlon van Eurotriathlon.
Ja, was mooi, hè?
Jongen. Ik had eigenlijk... ik had het nauwelijks gemerkt dat het eraan zat te komen. Totdat ik een post zag voorbij komen donderdag van het EK Aquathlon. En toen dacht ik van, vrek, er is een EK multisport, dus dan moet daar ook een halve triathlon zijn. Dus dan ben ik dan nog snel gaan opzoeken. Zag ik ook dat er 2 Belgen aan de start zouden komen. Maar verder, ja, leefde het bij mij ook niet helemaal, of helemaal niet zelfs, dat er een EK aan zit te komen van Eurotriathlon, maar dan in het weekend met de 7e manche van de Ironman Pro-series, de Ironman Lanzarote, wat zeker voor België de grote Ironman is achter Hawaii en zeg maar Challenge Road. En dan, en dan heb je nog eens de championship van Challenge. En dan gaat Eurotriathlon daar een EK in Pamplona tegenover zetten. En dan dacht je, dat is niet zo heel goed.
Maar Hans, dat denk ik ook. En als je ook naar de start... Want ik heb op een gegeven moment naar de startlijst gekeken vorige week. Ja, en dan kunnen we toch ook wel heel eerlijk zijn. Als je die startlijst dan afzet... zelfs zonder al die andere grote wedstrijden was het geen interessante startlijst. Maar zeker met deze wedstrijden ernaast... Ja, dan hoef je eigenlijk niet te verwachten dat media verslag doet van die wedstrijd. Hè? En ik heb het ook echt nergens voorbij zien komen eigenlijk.
Nee, ik heb tot hiertoe ook nog niet. Als je dit hoort, dan staat er allicht al iets op triathlon.be of volgt er nog wel wat. En dan puur over de resultaten van de Belgen die er stonden. Maar we hebben daar geen medailles gepakt. Dus het was ook niet meteen iets om mee uit te pakken. Want we hadden Guillaume Montiel die won voor... En dan, dat is er dan wel eentje die we goed kennen. Onjen Stojanovic, die daar tweede is geworden. En Fernando Zorrilla 3. En Louis Nijhart aan onze Belg op 4. En Tomarien op 7. Maar goed, 13 mannen. En durf ik dan te gaan kijken naar de vrouwen, is de grote vraag. daar waren ze met 9. En Sophie Delgust als enige Belgische zevende geworden. En Marta Lagovnik die daar heeft gewonnen voor Marta Bernardi. Dat zijn er eigenlijk ook 2 die in principe altijd op de championship moeten staan. Die doen ook veel challenge-wedstrijden. Dus,
Over Stojanovic gesproken. Wij hadden het natuurlijk al vandaag met elkaar over. Ja, toch wel een... Ook een opvallend afscheid hier hè, bij de championship. Dat moeten we misschien ook nog heel veel benoemen. Want jij vond het altijd een mooie atleet. Nou, dat geldt op zich ook voor mij. Richard Varga, die is natuurlijk een Slowaak. En die nam zijn afscheid als profatleet. Deed hij hier bij de championship. Was echt wel een heel mooi moment. Kwam emotioneel samen met zijn 2 kleine dochtertjes hier over de finish. Nou, en kijk, we hebben vaker besproken. Sommige topatleten worden natuurlijk echt als helden behandeld. En dat is ook maar goed ook. Nou, dat geldt zeker ook voor Richard Varga hier in Slowakije. Het was echt alsof er een Hollywoodster aankwam over de finish, zeg maar. Dus dat was nog een speciaal moment. En ik moet eraan denken, omdat Stojanovic hem nog bedankte, zag ik op Instagram. Voor alles wat hij eigenlijk wel niet had gedaan voor de Slavische landen. Ja. Om triathlon eigenlijk populair te maken en op de kaart te zetten. Want ja, als je heel eerlijk bent, Hans, kijk je naar Slowakije, ja, dan kun je eigenlijk triathlon en Varga, dat kun je helemaal niet los van elkaar zien. Nee. Dat is gewoon één eigenlijk.
Nee, klopt, effectief. Dat is, ja, Richard Varga is een man die eigenlijk op een hele mooie en leuke manier de triathlon op de kaart heeft gezet voor Slowakije. En ik merkte het zelf het jaar dat ik speaker was op de championship, toen deed hij zelf ook mee. Het is ook een super aardige kerel, die heel benaderbaar is, maar die daar ook constant werd aangeklampt door Slovaakse atleten en supporters. En dus hij heeft wel, ik denk, de status die bijvoorbeeld bij ons Marten Varil heeft, die ook wel, dat is ook zo echt een posterboy, zeg maar, op dat vlak. Die status heeft Richard Varga, en ik denk zelfs groter dan Marten bij ons, heeft Richard Varga in Slowakije als een van de iconen, hè, uit de Slovaakse triathlonsport.
Ja, die status hebben wij ook wel, hè, sinds we de podcast samen doen, toch?
In Zeewolde en ik in Mol misschien, maar in een heel land dan weet ik nog zo maar niet.
Nou, dan gaan we door, Hans. Dan gaan we op naar de drie, nou, op zijn minste 300 aflevering, toch?
Ja.
Oké, Hans, we gaan naar Lanzarote, ja. Want daar waren wel de echte helden. En je zegt het al terecht, heel populair natuurlijk bij Belgen, net achter Kona en Rotan. Nou, ik weet niet of het voor Nederlanders zo groot is, maar ook bij ons een altijd razend populaire wedstrijd. En niet alleen populair, maar ook een toch wel tot de verbeelding sprekende wedstrijd. Is natuurlijk een loodzwaar parcours. Het is echt een wedstrijd waar je niet kan verschuilen. Laten we dan even met de mannenwedstrijd beginnen. Want ik moet wel zeggen, ik vond de vrouwenwedstrijd eigenlijk heel erg tof. Met een, nou ja, toch wel ontketende Lucy Charles. Maar de mannenwedstrijd, Hans, daar hebben we een wedstrijd verloop gezien. Ja, die kent ze weer gaan niet, hè? Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien.
Nee, nou. Nee, we hebben het alle twee ook geschreven. En ik zat daar ook te denken, terwijl ik het aan het volgen was. Zo jammer dat daar geen livestream is, hè? Zo jammer, met deze zeker wedstrijd. Met gewoon 7 triatleten die na 21 kilometer lopen op minder dan een minuut van elkaar liepen. Minder dan een minuut. En 4 man die eigenlijk in mekaars buurt bijna schouder aan schouder liepen. Ja, dat is ongezien. In Lanzarote, ik heb het ook geschreven, wint normaal gezien altijd de beste. De sterkste wind hier, dat is zo'n beetje, als je een tagline moet hebben onder Ironman en Lanzarote, dan is het die. De sterkste wind hier. Maar nu is, ja, dit was ongezien. Gewoon echt zo lang de spanning die erin bleef. En dan denk ik dat Dylan Magnin ook wel echt de sterkste was. En ik gun het hem ook. Ook omdat, eigenlijk is hij een beetje halve Belg. Heeft lang in België gereisd voor 3GT. Veel wedstrijden gedaan. Heeft ooit nog het Belgisch kampioenschap in Izegem gewonnen toen ik speaker was. Maar met de Franse nationaliteit kwam hij natuurlijk niet in aanmerking voor de Belgische titel. Maar om maar te zeggen, we kennen hem hier al langer als een hele goede atleet. En er zijn veel Belgen die supporter zijn en Dylan ook persoonlijk kennen. Dus het is hem gegund om echt eens mee een grote zege uit te pakken. En ja, Ironman Lanzarote winnen, dat is toch wel, ja... Weet je, in België is dan ben je echt wel een echte held. We hebben ook zoveel Belgen gehad die er gewonnen hebben. Hè. Kenneth van Andriessen, die daar vorig jaar voor de tweede keer won. Maar dit was echt, ja, een verloop. Niemand had dit zien aankomen, denk ik.
Nee, niemand had dit zien aankomen. En het was echt, het maakte de wedstrijd... Ja, spannender dan ooit. Interessanter om te volgen dan ooit. Jij zegt heel terecht, jammer van die livestream. Laten we wel eventjes duidelijk maken dat het wel een goede keuze is. Hoe gek dat ook klinkt. Maar een livestream op dit eiland is, nou ja, vrijwel zeker onmogelijk om te maken. Dat zie je bijvoorbeeld ook op Mallorca. Hè?
Nou, maar livestream, ja, heel vaak... om dan heel kort al even een voorsprong te nemen op nog een onderwerp van straks. Maar Aix-en-Provence. Ik heb het nauwelijks zelf kunnen volgen, omdat ik druk was met speakeren in Bilze. Maar ik kreeg wel alweer berichtjes binnen van mensen die zeiden van, nou, als je het in de podcast nog eens over een livestream wil hebben, doe dan maar Aix-en-Provence. Het moet verschrikkelijk geweest zijn. Met wat daar wel en niet in beeld kwam en dergelijke. Dus misschien hadden ze ook gewoon beter voor Lanzarote gekozen. Want veel slechter kon blijkbaar niet.
Nou ja, ik heb hem ook niet gezien, omdat ik natuurlijk hier midden in de championship zat. Maar ik zag de reacties ook voorbij komen. Maar het probleem op die eilanden is heel vaak, kijk, dat zie je dus ook op Mallorca. Dan ga je op een gegeven moment die berggebieden in. Nou, Lanzarote stikt er natuurlijk van. Maar dan is er eigenlijk bijna nooit voldoende bereik. Dus dan valt zo'n livestream uit. Ja, en als je dat hebt, Hans, dan weet je ook, dan gaan de mensen natuurlijk online zeiken. Dus ja, ik snap die keuze wel om daar geen livestream te doen. Hoe jammer het ook is. Maar mooie wedstrijd dus. Uiteindelijk ook gewoon beslist op slechts 38 seconden. Maar en als je dan naar die vrouwenwedstrijd kijkt, Hans. Kijk, ze was op voorhand de grote favoriet, Lucy Charles. Maar het was wel weer echt, het was een echt enorme overmacht.
Demonstratie. Het is,
nou hè, dat is
triathlonles 2.0. Dit is ja, gewoon, is... Hoe win je een triathlon? Ja, zo dus. Dat is echt van start tot finish. En eigenlijk,
maar ook niet het allersterkste veld, hè?
Niet het allersterkste veld, maar dan toch, als je kijkt naar 3,8 kilometer zwemmen, dat de eerste achtervolger op 6 minuten zit en de rest op meer.
Toen
wist je het eigenlijk al. Dan, en uiteindelijk, ja, je zegt niet allergrootste, maar Jeanne Collonge en Merle Brunet. Ja, dat zijn ook niet van de minste. Dus het is niet dat het...
Ja, maar Hans, laten we ook eerlijk zijn. Hoe vaak heb jij die mensen, die vrouwen, een wedstrijd zien winnen?
Nog niet zo vaak. Maar het zijn wel... Ik bedoel, Jeanne Collonge in Frankrijk wel. En zeker de wat meer heuvelachtige wedstrijden. En Merle Brunet is een aankomend talent ook. Dus ja, weet je... Ik denk dat het voor hun frustrerend moet zijn als je gaat kijken naar de achterstanden. En weet je, Alexandra Tondeur, die uiteindelijk heeft opgegeven, die kwam bijvoorbeeld op de fiets van de fiets als 11e. Dat was op 45 minuten 53 van Lucy Charles. Ja. En die heeft dat ook opgegeven in de beginfase van het lopen. Want ja, ik denk ook dat gewoon mentaal een tik is. Als je die tijd ziet staan en je denkt van, nou, Lucy Charles die heeft er al 15 kilometer lopen op zitten.
Ja, dat is echt bizar. Qua Nederlanders hadden we Milan Brons aan de start staan. Niet de finish gehaald. Nou, zal een bittere pil zijn voor hem. Hij hoopte natuurlijk toch wel stiekem een beetje op een slot voor Nice. Nou, dat hoopte hij daar vorig jaar ook. Lukte niet. En dit jaar weer niet gelukt. Nou, ik zag op zijn socials dat hij dan... vooraf gaf hij aan dat hij er helemaal klaar voor was. Achteraf zei hij dat hij eigenlijk al een week toch wel een blessure te pakken had. En dat hij dat op het fietsen voelde. Die discussie hebben we natuurlijk ook al vaker met elkaar gehad. Hè? Van zou je dan niet ook vooraf gewoon een beetje open kaart moeten spelen in plaats van roepen dat je je goed voelt? Jammer. Want je hoopt toch dat hij dan, weet je wel, dat is natuurlijk iemand die in potentie best wel mee kan komen in zo'n wedstrijd. Liet ook vorig jaar op de fiets al zien dat hij echt heel goed op dat parcours uit de voeten kan.
Je moet 100% zijn op Lanzarote. Dat is...
Je moet 100% zijn, dat is gewoon echt zo. Daarentegen hadden we ook wat Nederlandse debutanten. En dat is natuurlijk ook leuk. Met misschien wel de afgelopen jaren de populairst gebleken agegroeper van Nederland. Die nu haar profdebuut maakte. Ja, dat kan hem eentje zijn, Hans. Kira Meulenberg. Ja. En, ja, kijk, dat debuut is een beetje tweeledig uit te leggen. Kijk, je kunt zeggen, ze is finished op enorme achterstand van Lucy Charles. Dat is gewoon een feit.
Dat doe je eens allemaal.
precies daarom. Dus, maar goed, het moet toch gezegd worden. Want even kijken, Lucy Charles 9:37. Kira Meulenberg. 10:09. Dus dat gat is enorm. Maar als je dat verschil eventjes achterwege laat en in je achterhoofd houdt dat precies wat jij zegt, eigenlijk iedereen op hele grote achterstand kwam. En dan bedenk dat ze 7e werd van, ik geloof, 15 of 16 gestarte vrouwen. Ja, Hans, dan is het toch eigenlijk een profdebuut om van te dromen, of niet?
Ik zou misschien de term dromen niet gebruiken, maar het is alleszins niet slecht. En ik denk dat dat best wel een goeie is. Alleen merk je wel, maar dat wist je op voorhand. En dat zag je ook bij de Nederlandse andere mannen, bij Mitch en Olaf. Ja. Is in tegenstelling tot hun agegroep bestaan, zit je nu niet mee in de wedstrijd. En dan bedoel ik vooral vlak na het zwemonderdeel, omdat het verschil dan al stevig groot is. En dat vergt dan wel heel veel energie om terug vooraan te geraken. Dus ik denk dat dat ook
maar
wel
dat is hun nadeel,
wennen is om in die nieuwe constellatie aan wedstrijden te doen. Ja. Maar als je daar mee om kan en je zet vervolgens een goede fietsproef en een goede loopproef neer, ja, dan alsnog kudos. Dat,
Maar dat is natuurlijk het lastige van... Zowel Kira als Olaf, want Olaf die is dan 24ste geworden. Ook op groot achterstand van de winnaar, maar dus wel 24ste. En fietste echt heel goed en liep ook best wel goed. Alleen, net als Kira dus, kijk, zij zijn tussen haakjes slechte zwemmers. En ook in hun agegroepwedstrijden, die ze eigenlijk altijd wonnen of minimaal podium hadden, die komt hier ondertussen een hele grote groep voorbij, dus ik hoop niet dat dat te veel afleidt qua geluid. Maar ook in die agegroepwedstrijden, kwamen ze eigenlijk altijd al op hele grote achterstand uit het water. Ja, dan ga je dus vervolgens naar die profwedstrijden. Ja, dan kun je daar nog even een verdubbeling van tijdverlies van maken. En als je dan inderdaad op een kwartier of 20 minuten achterstand uit het water komt, ja, dan moet je ook eerlijk zijn. Dan weet je dat je niet gaat winnen. Nee, hoe goed je ook fiets verloopt.
Maar ook, je zit de hele wedstrijd alleen. Terwijl in zo'n age group race kan je opschuiven. En dat geeft toch een andere dynamiek, denk ik. Dus wat dat betreft, ja. Op zich denk ik alle drie wel een degelijk debuut. En denk dat ze daarmee mee blij moeten zijn. En je moet ergens starten. Hè, dat zien we wel bij meer mensen. Als ik bij ons kijk bijvoorbeeld dan weer naar Michiel Stokman. Die voor de eerste keer...
Ik corrigeer je eventjes, anders krijgen we straks weer boze e-mails. We hadden twee debutanten, want we hadden ook Mitch Wismans en die werd 26e. Maar die maakte natuurlijk vorige maand al zijn debuut bij, welke wedstrijd was dat? Nou, een andere Ironman. Dus dit was zijn tweede wedstrijd als pro.
Ja, inderdaad. Ja, ik calculeerde dat mee in bij mijn begrip debutanten, dan zijn er dus je twee. Maar goed.
Ja oké. Okay.
Dus ja, voilà. Nee, maar we...
Over naar de Belgen, want dat was wel top.
Ja, inderdaad. Knappe zesde plaats van Michiel Stokman. Jammer dat hij ook, ja, weet je, en hij weet het ook, hij is ex-wielrenner en duatleet. Heeft zich eigenlijk nog maar anderhalf jaar toegelegd op triathlon. Staat er nu als pro. Het verschil in zwemmen is groot, daar heeft hij nog werk aan. Maar hij is sterk op de fiets. Alleen hij zat daar achter de grote groep een beetje in niemandsland. Dat was eigenlijk zijn nadeel. Maar hij heeft wel nog een marathon gelopen van 2 uur 42. En dan denk ik, op Lanzarote, 2 uur 42. Ja, dat is fenomenaal. Dat is gewoon echt heel goed gedaan. En dan wordt hij mooi zesde in 8:33:22. Er zijn tig pro's die het in het verleden lastig hebben gehaald om een 8:33 neer te zetten op Lanzarote. Dus dat is echt wel een heel knappe prestatie van Michiel. En daar hebben we het laatste nog niet van gezien. En ik hoop dat hij in het zwemmen nog wat progressie kan maken. Maar ik denk dit soort wedstrijden voor hem, waarin er geklommen moet worden, ja, dan toch wel een man om in de gaten te houden. En dan denk ik stiekem van misschien moet hij eens proberen op niet het WK Ironman, maar de reguliere Ironman Nice. Denk ik dat dat ook wel iets voor hem is.
Ja. Maar als je inderdaad wat jij zegt, want als je een 8:33 noteert, dat is echt ontzettend goed op Lanzarote. Maar Hans, het is ook toch wel weer bizar als je dan bedenkt dat je zo'n goede tijd neerzet en dat je tussen haakjes maar 60 wordt. Hè?
Ja.
Het niveau blijft maar stijgen. Het is echt, het is zo krankzinnig wat dat betreft. Ja.
En ik hoorde van andere Belgen, de agegroepers die daar waren, een Hank Mees, een Bart van Geel en dergelijke, waarvan ik uit de eerste hand informatie had, dat het best wel weer een zware editie was. Dus het was niet dat de omstandigheden supergoed waren en dat er daardoor snel gereisd is. Nee, het zijn gewoon echt toppers qua triatleten. Stijn Goedstouwers, die 12e is geworden, dat is ook een mooie opsteker, want die was, ik moet gewoon eerlijk zijn, slecht aan het seizoen begonnen. Heeft ook in een Instagram-post nog de mensen bedankt die in hem zijn blijven geloven, ondanks die twee eerdere slechte Ironman-wedstrijden. Maar nu in 8:45 12e geworden. En dan Joren Thijs, nog een debutant. Die heeft al eens aan de start gestaan, dacht ik, maar nog niet uitgedaan. Ook hij, ex-wielrenner, en dan meteen richting Ironman getrokken als pro. Dus bijna niemand in het Belgische triathlon kent Joren Thijs, maar die werd wel meteen 14e. En in 8:47 en met een fietstijd, dat was echt indrukwekkend. Dus ook daar weer, man om in de gaten te houden.
Kunnen we spreken van misschien wel het mooiste triathlonweekend van dit jaar so far, of niet anders? Met de Championship, Lanzarote. Nou, we gaan zo nog een paar wedstrijden bespreken. Het was wel echt top.
Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk nog wel dat superweekend gehad. Dat was een goede 2 weken geleden. Ja. Maar hè, met de T100 onder andere, met Hey The Wild, dat was ook wel mooi. Maar ik vind dit wel echt, dit was echt wel een weekend om duimen en vingers af te likken. En op elk vlak bijna, hè, want ook in eigen land met die wedstrijd in Bilzen bijvoorbeeld, vond ik ook mooi. Maar Aix-en-Provence bijvoorbeeld, ook daar, geweldige wedstrijd.
Was mooi. Ja. Wat vond je ervan, Hans? Ik bedoel, Bloemenveld doet het weer. Maar de verschillen waren wel klein. Ja. Het was wel grappig. Ik heb natuurlijk ook een verslag geschreven voor Triathlon Today. En daar had ik de focus gelegd op de mannenrace. Soms moet je tijdtechnisch af en toe wat keuzes maken. En dan kijk je af en toe natuurlijk van, nou, bij welke wedstrijd is het spannendst geweest? Dan licht ik die er misschien ietsje meer uit. Keuze gemaakt, Bloemenveld aan de start. Nou, dan weet je al, dat is populair. Maar die wedstrijd werd uiteindelijk ook beslist op, ook geloof ik, 30 seconden of zo. Ja. En dan de nummer 3 die op een minuutje volgde. Bij de vrouwen was Marjolein Pierre toch wel redelijk dominant. En toen begonnen mensen toch wel berichtjes te sturen van wat raar. En de vrouwenwedstrijd was spannender. Maar dat was toch niet echt het geval, hè?
Ja, weet je, ik heb het veel te weinig zitten volgen, maar ik nee, ik kreeg
Ja,
ook
maar een
niet.
Bloemenveld die in de slotfase zij nog loopt met twee mannen zo'n beetje, dat is toch super spannend.
Ja, inderdaad. En eigenlijk, want op zich was Marjolein Pierret was eigenlijk klaar na het fietsen. Die is echt,
Ja, precies.
want die is na 20 kilometer fietsen is die aan de leiding gekomen. Dan heeft ze het parcours kort verpulverd en is die met bijna 2 minuten, denk ik, voorsprong aan het lopen begonnen. En er is niet echt nog iemand dichterbij gekomen. Dus in die optiek was het minder spannend bij de vrouwen. Wel een mooie overwinning van Marjolein. Dat is ook zo'n zware wedstrijd als Aix-en-Provence. Dat ligt haar ook wel. Ze is overigens de vriendin van Clément Mignon. Maar bij de mannen, als je kijkt ja, hoe het daar verliep, want daar had iedereen eigenlijk een machtige Christian Bloemenfeld verwacht. En misschien wel een Noors duel met Gustav Iden, maar het is een Noors duel met Casper Stornes gewonnen. En dan had je nog Simon Vien, Pierre Lecor, Sam Dickinson, Jonas Schoenberg. Die zaten ook allemaal op minder dan een minuut van elkaar.
Ja, het was echt mooi. Het zijn natuurlijk wel nog steeds twee Noren die dan aan het langste eind trekken. En ik ga even voor de zekerheid, terwijl we dit bespreken, opzoeken. Maar volgens mij liep Bloemenveld, ik zoek het nu gelijk op, een 1-0-6, hè?
Nee, 107.
Klopt.
107-12.
Oh,
Ja,
1-0-7.
ik heb het bij
Oké, maar
ons
dat is wel. Het is,
in het verslag
ik zie het
staan, omdat ik het
inderdaad.
ook opvallend vond. Hij was overigens niet de enige die een 107 liep daar. Het was echt, het ging hard. En ik zeg, het is een lastig parcours in Aix. Dus, maar 107-12. Ik zag een Instagram-post voorbij komen met zijn gemiddeldes. En het zwemmen wil ik even kwijt zijn, maar ik denk dat hij 1-12 per 100 had gezwommen. En dat hij dan vervolgens 42 kilometer per uur had
Ja,
gefietst.
1-12.
Ja, en dan was het, wat was het, 3-11 of zoiets? Of 3, ja, 3-11 denk ik, per kilometer heeft gelopen.
Even kijken, hij heeft 1-12 gezwommen inderdaad, over 100 meter. 41,4 inmiddels gefietst. En dan lopen inderdaad 3 minuten 11,
Ja,
ja.
dat is bizar, hè? Dat is bizar.
Nou Hans, hoe kun je dan zeggen dat dat geen mooie spannende
Ja,
wedstrijd is geweest? Terwijl al die mannen zo dicht op elkaar zitten. En zulke grote namen, hè? Want als je dan die nummer 5, die top 5 kijkt, Christian Bloemenveld, Casper Stoorn, Simon Vien, Samuel Dickinson, Pierre Lecor. Ja, en dan ga je nog even door. Gregor Poyet, Jonas Schomburg, Kasper Stepniak. Nou ja, dan wordt het ietsje minder. Maar dan heb je ook nog een Sapoenke die er voorbij komt, Salvisbergs, Leon Chevalier. Wat een veld daar zeg, hè? Ik zie Iden, is hij van start gegaan of
Ik
niet?
weet het niet, ik heb hem niet zien voorbij komen, dus ik denk het niet. Ik heb in de
Oh,
voorbeschouwing
ik denk het
geschreven
niet.
van dat hij samen met Bloemenfeld de grote favoriet was, maar ik heb hem nooit vooraan in de wedstrijd gezien.
Nee, die was er denk ik niet bij. Nick Thijs, 50ste zie ik.
Ja, die had geen goede dag. Na het zwemmen was het al niet goed, zei hij. Dus gewoon een off day. Beste Belg was Tom Vaale. Die 17e is geworden. Dries Matthijs, die vorige week Leuven nog won. Een degelijke 26e plaats. Eerder nog overgehaald van dat tot 20, tot 25 in zo'n Ironman Pro-series. Voor een jonge pro als Dries mooi resultaat is. Dus ik denk dat hij wel blij gaat zijn met 26. En dan Victor Alexander 37e en Brecht van Voren 45e. Ik denk ook dat die mannen niet heel veel meer verwachten dan dat resultaat in dit veld. Als je kijkt naar wie er allemaal aan de start stond en hoe hard er gereisd is. Dus op zich toch wel weer mooi van Tom Vaale. Want die heeft nu wel een paar wedstrijden achter elkaar gehad. Hè. Die heeft die vierde plaats gepakt in Challenge Gran Canaria. Dan deed hij de 70,3 in Jesolo Venice. Daar zat hij niet in de top 30, maar hij is ook iemand die het van het fietsen moet hebben. En ja, dat kwam er natuurlijk in zo'n steierwedstrijd niet uit. En nu weer 17e. Dus op korte tijd achter elkaar toch wel een paar degelijke resultaten van Tom. Ook hij is nog jong, hè, 25. Dus ook een man om naar uit te kijken. En mooi ook, denk ik, voor de Franstalige triathlon community, dat ook zij nu iemand hebben die regelmatig gaat meestrijden met de goeie. Dat is weer
Ja.
even geleden, dus knap dat Tom Valen zo goed bezig is.
Diederik is helaas uitgestapt bij die wedstrijd. Die stopte na nou, 10 of 11 kilometer lopen. Dus dat was jammer. Het was ook een weekend, Hans, van de verschillen in
O
weersomstandigheden.
ja.
Want we hebben nu nou ja, het slechte weer gehad dus hier in Samorin. Het prachtige weer op Lanzarote en ook bij Aix-en-Provence. Want dat was qua weer echt top ook. Maar als we dan weer eventjes een paar duizend kilometer verder gaan, richting Yokohama,
Ja.
waar natuurlijk de tweede WTCS
Ja.
plaatsvond. En ja, misschien het, ja, ik weet niet, het grootste verhaal daarvan is misschien toch wel de vallende Cassander Bogaal, of niet?
Ja, ja, absoluut. Dat was echt wel... Ik heb er live naar zitten kijken. Ik ben 's nachts opgestaan om 3 uur. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want het was best wel een mooie wedstrijd. Voor ons natuurlijk super interessant om te volgen met Jolien Vermeijlen erbij. Maar je zag aan alles dat het een lastige wedstrijd was. En dan ja, in de 6e van 10 fietsronden, Beaugrand, die op de witte strepen van een zebrapad onderuit gaat. Als je het nog niet bekeken hebt in ons verslagje dat ze alleen maar schaafwonden overhoudt aan haar zware val, staan ook de beelden bij in. Moet je maar eens bekijken. Ze ging echt heel hard neer. En ze mag van geluk spreken dat het alleen bij schaafwonden is gebleven. Want, ik neem aan dat jij de beelden ook gezien hebt, Justin.
Ja, ik heb ze zeker gezien. Staan natuurlijk ook bij ons in het verslag. Maar ik verbaas me daar toch een beetje over, Hans. Want kijk, ik wil niet vervelend doen, maar we hebben het hier over profatleten. We hebben het over atleten die hun geld verdienen met de sport. En zeker in het geval van zo'n Cassandra Beaugrand, maar ook hier bijvoorbeeld bij de championship. Ja. Het gaat om echt grote bedragen. Hè? Ja. Het is niet niks wat je verdient. Championship $100,000. Nou, zo'n Beaugrand die is volgens mij gewoon miljonair al op dit moment. Maar die pakt ook per wedstrijd en sponsordeals natuurlijk hartstikke veel centen. Je zou dan toch verwachten dat je nou wel eens een keer weet dat je niet over die witte strepen moet rijden. Ja. Nou, ik begrijp dat je er af en toe overheen moet. Maar ik zie haar dan aanzetten op die witte streep. En dan denk ik, ja, je bent toch niet helemaal achterlijk. En ook hier bij de championship, dan rijden we hier... als je hier het hotelterrein afrijdt, zeg maar, dan ga je een eerste wijkje doen, een klein stadje. Nou, dan zie je al die strepen. Nou, Hans, ik zie in de eerste 2 bochten, zie ik 2 atleten tegen het asfalt smakken. En waarom? Omdat ze recht over die streep, of schuin over die strepen rijden. En je weet toch, druk nou eventjes, weet je wel, hou nou heel eventjes de benen stil, doe nou rust. En ik snap hoor, een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan iedereen gebeuren. Maar ook, soms denk ik ook wel, bereid je iets beter voor of zo.
Ja, daar. Ja, weet je, ik denk dat dat ook wel een ding is. Want Cassandra Beaugrand had er wel een verklaring voor, kom ik zo dadelijk op. Maar ik wil wel even inpikken op het feit van dat ik wel de indruk heb dat er niet heel veel triatleten zijn die bezig zijn met materiaalkeuze in functie van het weer wat eraan zit te komen. Ik denk niet dat er heel veel zijn die een extra set banden of een extra set wielen mee hebben om voorbereid te zijn van wat als het daar gaat regenen en moet ik dan niet een ander type banden gaan leggen en dergelijke. Dus ik denk dat daar
maar dat is toch gek als het om zoveel geld gaat?
Ja, zelfs. En, maar dat is dan weer eigen, bedoel, hè, dan refereer ik weer even terug naar de geweldige podcast die we op Velo Verlies hadden met Greg van Avermaat en die eigenlijk aangaf dat het grote verschil tussen het wielrennen, wat hij vroeger gewoon was, en triathlon, is dat je nu voor alles zelf moet zorgen, waar vroeger een legertje mechaniekers voor klaar stonden. Dus ook wielrenners, ik denk, die pakken gewoon de fiets aan die de mechanieker met de juiste wielen en de juiste banden heeft klaargezet. Hè. Dus dat is ook nog wel...
Ja, maar als je dan ook hier bijvoorbeeld het voorbeeld van de championship pakt, want ik herhaal het toch nog maar, is een wedstrijd, of een prijzenpot van $100,000, of euro, sorry, terwijl hier een splinternieuwe Canyon voorbij komt gerateld. Dus ik hoop ook niet dat je dat altijd hoort.
Ik dacht dat ik daar even inderdaad de ketting hoorde rondgaan.
Hij tikt hier door de lobby, maar het is een mooie Canyon. Ja,
het past perfect bij onze podcast. Dus, en dat onderwerp waar we het over hebben.
Maar, dus er valt echt gewoon serieus geld te verdienen. En zeker in een wereld waarin de profatleten toch vaak klagen dat het moeilijk is om rond te komen van de sport. Ja, Hans, het was eigenlijk al een hele week duidelijk dat het op zondag, de wedstrijddag, zou regenen. Ja. Dan denk ik ook, gaat het rondje nou nog een keer extra even verkennen, in plaats van dat je hier op je hotelkamer gaat liggen. Ja. Want je ziet ze door die bochten heen steken, terwijl ik zeg maar vanaf de motor zie ik al, die bocht die moet je echt rustiger nemen. En ik bedoel dat niet van, kijk mij eens wijs zijn, want ik bedoel, ik ben ook helemaal niet handig op de fiets. Maar ik ben geen profatleet. Mm-hmm. En dan denk ik, zorg in godsnaam dat je dat parcours kent en dat je precies weet waar je hard en waar je misschien niet zo hard kan rijden. Ja. Want je bespaart jezelf gewoon heel veel ellende.
Ja. Ja, maar ja, dit is, ja, ik stel me soms ook wel die vraag, ook als ik beelden zie van een profatleet die in de wisselzone aan het zoeken is waar hij zijn fiets moet hangen, bij wijze van spreken. Denk ik ook van, dat is toch een van de dingen die je doet, visualiseer waar je moet zijn en dergelijke en bereid dat voor. Dus, maar in het geval dus van Cassandra Beaugrand, ze vertelde achteraf dat ze vanaf de start al voelde dat ze weinig energie had. Ze had eigenlijk geen goede dag. En dat ze daardoor tijdens het fiets haar focus is verloren. En dat was eigenlijk de oorzaak van de val, is gewoon dat ze niet meer scherp was, dat ze niet de focus had van... weet je, want ze is ook de enige die daar tegen de vlakte is gegaan. Verder is daar niemand gevallen. Dus ze had het eigenlijk wel een beetje ook aan zichzelf. Want je zag ook tegen reacties op de sociale media. Die zeiden van, ja, bike skill zero, en is this the Olympian champion, en dit en dat. Dacht ik ook van, ja, probeer het eerst zelf eens. Hè, want
ja, dat is het.
Van achter een keyboard is nog nooit iemand in een bocht onderuit geschoven.
Nee, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een podcast. Maar ja. Je kan natuurlijk wel, kijk, als je er naar kijkt. Ja, je hoeft niet zelf een hele goede wielrenner te zijn of een goede atleet. Om natuurlijk wel te zien dat het best een knullige manier van vallen was.
Nee, dat klopt. Ja, en ze kwam ook hard met haar kop op dat asfalt terecht. Hè. Dus gelukkig dat die helm dat
op. En jij schreef het ook in je verslag, hè? Dus ik heb het toen ook opgeschreven. Ze bleef ook echt lang liggen, hè? Dus dan vrees je toch al voor de
herfst. Ja, ik dacht, sleutelbeen. Ik denk, ja, die is keihard op die rechterkant gevallen. Die blijft liggen, dus dat gaat op zijn minst gebroken sleutelbeen zijn of zo. Dus,
ja, of toch iets met het hoofd. Ja. Want je zag ook echt dat hoofd, dat klapt ook flink door op de grond, joh. Maar goed, gelukkig alleen schaamwonden dus.
Dus ze kan door, maar daardoor dus wel een verder wat ander. Want ik kreeg wel de indruk toen ik live zat te kijken dat iedereen nadien wel iets voorzichtiger was. Misschien had het er ook mee te maken dat ze begonnen te beseffen van we krijgen hier geen ruimte en we zitten echt met een hele grote kopgroep. Ja, ik had de indruk dat toen het tempo er wel wat uitging. En dan ja, in het lopen ging dan het tempo net weer keihard de hoogte. En Jean Leher, die ging zo agressief ervandoor. En ik zat te kijken en ik denk van, oh, gaat ze dit volhouden? Maar ze straalde ook gewoon gigantisch veel vertrouwen uit. En dan zag ik achter haar, en dan zie je daar een Beth Potter bijvoorbeeld komen, nog een paar sterke loopsters. Maar die hield ze af. En ja, allereerst de WTCS-zege voor Jean Leher. Ja, echt wel knap gedaan. Dus ik heb best wel een mooie wedstrijd gezien. Ja. Ook Jolien Vermeijlen uiteindelijk nog 18e geworden, want... Ja, Jolien is al niet de beste qua bike skills. En zeker niet als het regent. Hè. We hebben vorig jaar die val meegemaakt in Parijs op de Olympische Spelen. En je merkte nu ook wel dat ze niet altijd even zeker de bochten inging. En ze hing helemaal aan het staartje toen ze in de wisselzone binnenkwamen. En was eigenlijk op dat moment uitgeschakeld voor een top 10 plaats. Omdat dat verschil al met Jean Leher te groot was. Maar nog wel knap teruggevochten naar een 18e plek. Dat is mooi. Top 20 vind ik in WTCS. Maar mooie wedstrijd, want uiteindelijk Beth Potter en Lisa Terch ook nog dichterbij gekomen op Jean Leher, bleef lang spannend. Ja, ik vond het een mooie wedstrijd om te volgen, ook al was het om 3:00 s'nachts.
Ja, nou, schrijf maar vast op, Hans. Matt Hauser, die gaan we op het podium zien bij de Olympische Spelen van Parijs, of van Los Angeles 2018.
Ja, de alles een van de kandidaten, absoluut, ja.
Wat een klasbak, hè?
Ja, hij is supersterk. En hij straalt dat ook uit. Weet je,
dat is het.
Als je kijkt hoe hij dat lopen aanpakt... want het was best wel spannend. Ze waren echt met vier bijna schouder aan schouder. Met Villaggia, met Hidalgo, met Berger. En ik zou in eerste instantie mijn geld ingezet hebben op Berger. En dan op Villaggia. En dan dacht ik aan Hauser, oké, die is ook supersterk, maar tegen deze twee, ja, dan moet hij echt wel heel goed zijn, en dat was hij. Dus heel, heel knap gedaan van Matt Hauser. Hij zit bij mij al langer bij het rijtje outsiders, maar ik denk dat we hem een positie naar voren mogen schuiven, Tim.
Ja, dat denk ik ook. En precies wat jij zegt, dat was een mooie wedstrijd. Ik moet ook wel zeggen, Hans, als je dan zegt, van, het is altijd makkelijk praten vanacht een type of toetsenbordje. Het is natuurlijk ook altijd makkelijk kijken van achter een computerschermpje. Maar regenwedstrijden, daar hou ik toch wel van. Ik vind die spanning, ik vind het toch altijd wel lekker.
Ja, maar het was wel een bijzonder lastige ook. Want ik zag nog een reactie van Arnaud Mangel, onze Belg, die uitgestapt is in het lopen. Die was echt aan zijn rug aan het tasten. Dus ik dacht van, ja, die heeft iets voor gehad of die heeft last van zijn rug. Maar hij zei achteraf gewoon dat hij eigenlijk helemaal onderkoeld was en dat daardoor alles wat vast zat. Maar dat hij in het water gewoon al heel erg koud had. Het was een non-wetsuit zwem en het was denk ik echt op het randje. En dan kom je uit het water en dan zit de hele tijd aan het regenen. En ja, de ene atleet kan er al beter tegen dan de andere. Maar geen lekker zomerse omstandigheden op die manier.
Nee.
En dan kunnen we meteen een brugje gaan nemen naar de laatste wedstrijd die ik zondagavond verslagen heb. En dat was de 70.3 Ironman Chattanooga. Met daar ook moeder natuur en weersomstandigheden die een grote rol hebben gespeeld daar, Tim.
Ja, maar ik vond het wel grappig, want jij appte mij van... Denk je nog aan Chattanooga of iets in die trant? Je kan het overnemen. Maar ik denk wel dat wij daar een beetje van mening van verschillen van elkaar. Want ik vond het nou totaal geen belangrijke wedstrijd voor Nederlanders.
Oh nee, nee, dat niet. Maar wel voor Sam Long. Dus, en als Sam Long wint,
ja, dat wel.
Dan is dat altijd mooi. Dus, maar ook om het feit van dat het dan zwemmen geannuleerd, bike and run geworden is. En het is wel een
toen wist je het eigenlijk al, hè? Sam Long, grote favoriet dan, toch?
Ja, ja, absoluut.
Het was wel grappig, want ik zit hier dus in Samorin en daar waren wat vertegenwoordigers van Quintana Roo. En die kwamen dan uit de regio een beetje daar vandaan. En die zeiden al, zwemwater blijkt er altijd wel redelijk tricky te zijn in deze tijd van het jaar. Nou, uiteindelijk is die zwem dus ook gecanceld. Ik moet dan ook wel zeggen, een triathlon waar de zwem gecanceld wordt, dan vind ik het sowieso al niet zo heel interessant. Omdat, nou ja, er is geen grotere manier om de dynamiek van de wedstrijd te veranderen, zeg maar.
Nee.
En dat zag je ook hier bij de championship al. Kijk, 750 meter zwemmen is al totaal anders dan 1900. Ja. Je zag ook bijvoorbeeld hier bij die vrouwen Sara Peresala, die dan een gaatje van 2 seconden had, geloof ik. Op 1900 meter heeft ze natuurlijk echt een serieuze voorsprong, eigenlijk bijna altijd. Ja, en als je dan dus in het geval van Chattanooga het hele zwemonderdeel weghaalt. Ja, dat is gewoon... Daarnaast, de timing werkt dan ook niet echt mee, hè? Want dan verspringt het steeds, omdat ze in tijdritformatie gingen starten. Ja, dus dat vond ik nou ook niet echt top. Dus nee, je kan niet echt zeggen dat ik genoten heb van die wedstrijd, moet ik zeggen.
Ja, ik heb het nog wat zitten volgen, dus dan maakte het dat nog wel leuk. En je had naast Sam Long had je ook nog met McElroy en Jason West, dus wat mooie namen. Bij de vrouwen heel wat anders, want daar ben ik ook even moeten gaan kijken wie was. Grace Alexander, die won voor Jess Smith en Carolyn Olsen. Dus daar wat minder sterk bij zijn. Jackson Laundry zat er ook nog bij de mannen. Dus best wel nog een goede bezetting, alleen inderdaad geen Belgen of Nederlanders. Dan kijken we er wel iets minder naar. Maar ik zat in het zonnetje op het terras in Bilze nog de verslagen allemaal te doen voor triathlon.be. Nadat ik daar ook wel een mooie wedstrijd had gezien, waarbij ik en Tom van der Hogestraten en Marie Luiks heb moeten bedanken voor de spanning die er absoluut niet was. Want alle twee hebben er een ware demonstratie van gemaakt. Tom die lag na het fietsen 5 minuten voor, Marie die had meer dan 6 minuten voor. En ja, een 111 kilo triathlon, dat is dus 1000 meter zwemmen, 100 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen. Dus als je 2 demonstraties krijgt in 100 kilometer fietsen, dan weet je ook dat niemand dat nog dicht loopt in de 10 kilometer. Langs de andere kant ook wel weer gezien, 10 kilometer lopen, Tim, na 100 kilometer fietsen, dat doet wel wat met de mens. Dat is heel anders dan wanneer je dat in een kwart triathlon doet. Dus ik heb wel een paar mensen gezien die je daar lastig mee hadden. Anderen die dat heel goed onder de knie hadden. Maar ik vond het op zich mooie wedstrijd. Wel de hele dag bewolkt en best wel fris 's ochtends. En eigenlijk pas toen als de finale finisher, een Hongaar, die de winnaar werd van het omgekeerd klassement, zoals ik dat altijd aankondig, toen brak de zon helemaal door. Dus dat was een beetje jammer dat hij zo lang op zich liet wachten. Maar mooie race alweer. Nog een goede Nederlander ook gezien, Sven Bams, die 7e is geworden, lang 2e reed. Die heeft zichzelf wel helaas opgeblazen. Hij zei ook achteraf tegen mij, hij zei, ja, ik wist dat ik er alles aan moest doen om bij Tom van der Hogestraten te blijven. Wou ik winnen? Hij zei, ik ben hier maar voor één ding en dat is om te winnen. Want vorig jaar heeft hij hem ook gewonnen. Dus ik vind dat wel mooi dat hij, we hebben het alle twee zo benoemd, een fly and die heeft gedaan in een poging om van der Hogestraten te kloppen. Maar dat was gewoon niet te doen. Die was echt zo sterk op de fiets. Maar best dus wel een mooie wedstrijd met 2 mooie winnaars. En het blijft wel wat hebben. Zo'n 111 triathlon, dat heeft wel wat. Echt wel, wel top.
Ik vind dat echt een tof format, moet ik zeggen. En ook wat jij zegt, kijk, ook dat zorgt voor een hele andere dynamiek, die afstand. Maar ligt het aan mij, Hans? Of is er dit jaar... Ik heb het idee dat die wedstrijd veel minder voorbij is gekomen eigenlijk in Nederland. Want normaal krijg ik... Bils is natuurlijk echt wel een naam binnen de Nederlandse en Belgische triathlon. Bekende race. Maar ik heb er heel weinig van meegekregen vooraf.
Nee,
dus ik heb het idee
er waren,
dat in ieder geval hier wat minder
ligt. Er waren veel Nederlanders, dat wel. We hadden 555 atleten op de startlijst. Uiteindelijk 495 gestart. Dus een goede 10% no-show. Dat is een beetje een normaal getal. Dus net geen 500 atleten aan de start. Daarbij veel Nederlanders. Alleen Sven Bams was de enige grote naam, zeg maar, vooraan bij de Nederlanders. En ik heb het daar zondag ook nog tegen een paar mensen gezegd. gezegd en tegen Sven zelf. Zeg, volgens mij heeft het ermee te maken dat Brouwersdam nu een dag vroeger zat. En die hebben nu ook een 90 kilometer. En vroeger had je dat formaat helemaal niet in Nederland. Nee. En nu komen ze daar met die 90 kilometer. Ja, en daar had je dus wel een Tristan Olijn, een Joost Friedrichs, een Marlène de Boer, een Els Visser. Dat zijn eigenlijk namen die je vroeger in Wilsen zag.
Ja, maar dat, nou, daar wil ik even twee dingen over zeggen. Eén, denk ik, ontzettend dom dat je die twee wedstrijden in hetzelfde weekend gaat doen. Snij je allebei jezelf mee in de vingers. Dus dat is hartstikke jammer, zeker voor de triatleten zelf. Twee, het was wel een mooi duel, hè. Ik bedoel, dan heb je Els Visser tegen Marlène de Boer. Die heb je gewoon ineens in eigen land tegen elkaar. Ja. Zo vaak zie je het niet. En het is natuurlijk altijd een beetje een dingetje. Hè? Welke atleet is nou de beste van de Nederlanders, van de Belgen? En in ieder geval dit weekend was het Marlène de Boer. Ja. En dat was in Singapore ook al het geval. Dus Els Visser moet wel aan de bak.
Ja, ja. Ik weet niet of zij het zo ziet op een wedstrijdje van 90 kilometer, maar effectief. Marlène die Els klopt, ja, weet je... Hoeveel conclusies kan je eraan hangen? Dat is nog wel de vraag. Maar er staat wel, zat op wit 1 en 2. Dus het verschil was niet meer super groot op het einde. Maar toch wel.
Heel weinig zelfs, ja.
Ja, toch wel knap van.
Kijk, ik bedoel het ook helemaal. Kijk, die vrouwen zijn natuurlijk hartstikke aan elkaar gewaagd. Mm-hmm. Dat weet ik ook wel. En ik denk zelfs dat op een long distance Els beter zal zijn dan Marlène. In ieder geval nog in deze fase. Maar ik moet wel zeggen, Marlène de Boer maakt snel en ook best wel grote stap, heb ik het idee. Dus dat is hartstikke tof om te zien. En een feit is wel dat we nu in, de tijdsbestek van 1 of 1,5 maand, Marlène de Boer 2 keer hebben zien winnen van Els, inclusief een T100 in Singapore. Ja. Je kunt er heel kort en lang over praten, Hans, maar dan weet ik wel zeker dat het in het hoofdje van Marlène lekkerder gaat zitten dan in het hoofd van Els.
Ja, dat kan best wel zo zijn. Ik weet niet in hoeverre dat ze daar met zo'n wedstrijd mee bezig zijn, maar ik denk, laten we hopen dat het vooral een goede opsteker is voor Marlène.
Ja, maar ja, Hans, de T100, dat, ik neem toch aan dat ze dat wel serieus nemen, toch?
Ja.
Anders ga je ook niet meedoen aan de T100.
Nee, klopt, ja.
Ja,
je kiest voor de politiek correcte manier. Ik kan er weinig tegen inbrengen.
Oké.
We hadden nog wat goede Belgen overigens daar. 3 Belgen in de top 10. Maar echt een paar sterke Nederlandse namen. Je zag die top 4. Ja, die stak er echt wel met kop en schouders bovenuit. Ik kijk met een beetje hem weer terug naar de tijd dat de Menno Kolaas bijvoorbeeld in Bilze kwam meedoen. Of dat soort grote namen. Ja. Dus laten we hopen dat die ook de terugweg vinden. Maar ik vond het tof dat Sven er wel bij was, Sven Bams. Natuurlijk, hij woont daar niet zo heel ver vandaan. En hij was titelverdediger, dus hij kon niet anders dan er staan.
Dan doen we toch bij deze gewoon de oproep, Hans. Volgend jaar, alle Nederlanders, alle Belgen, rammen in Bielse. Stop die wedstrijden niet meer bij elkaar in één weekend. En dan kan je gewoon 2 mooie wedstrijden hebben. En laten we gewoon iedereen, zeker in Bielse, aan de start hebben, toch? Dat verdient die wedstrijd wel.
Ja, nee, voilà.
Nou, dan hoop ik dat we nu weer ons geld netjes krijgen voor de reclame.
Van Bils, ja, van Spotty. We gaan links. Wat ik overigens ook nog wel mooi vond om het over Bils nog te hebben. Daar stond ook wel echt een klepper van een Nederland van een Nederlander aan de start. En dat was Edwin van Genen, die bij de PTVI-klasse, de blinde en slechtziende, aantrad met een nieuwe guide. Hij was 6 minuten sneller dan vorig jaar. Was daar ook super blij mee, maar deed ook gewoon een geweldig goede wedstrijd. En als je dan die mannen bezig ziet op de tandem, maar ook in het zwemmen, waar ze aan elkaar vasthangen, en weet je, dat is aan de ene kant erg inspirerend, en aan de andere kant kijk je ook en denk je van, je moet zo goed op elkaar ingespeeld zijn, je moet elkaar aanvoelen. Het is echt wel, het is nog meer dan bij de andere paratriathlonklasses, vind ik. Omdat je dit samen doet met je guide. En ja, ik vond het echt wel mooi om te zien. En Edwin is dan ook nog een hele toffe gast. Die zelfs in het voorbijgaan dan nog naar mij zit te roepen van... hey, ik hoor jullie volgende week in de podcast. Dus bij deze ook weer, Edwin, goed gedaan, man. Echt, ik was onder de indruk.
Ja, nou, en als jij dan dat zegt, dan... wil ik eigenlijk ook nog even 1 oproepje doen. Want laten we dan vooral ook een katalysator proberen te zijn voor de parasport. Want zoals we dat vaker in onze podcast hebben gezegd. Ook al is het soms lastig om de tijd te vinden. Om daar veel aandacht aan te besteden. Want ja, er zijn gewoon nou eenmaal heel veel wedstrijden. En dan is het een feit dat je sneller de voorkeur geeft aan de reguliere wedstrijden tussen haakjes. Maar aankomende week, aankomend weekend, vindt de Para World Cup van Samarkand plaats. En daar hebben we in Nederland een hele mooie debutant, Tijn van Langeverhoek. Je mag ook Tijn van Lange zeggen, zei hij zelf tegen mij. Want ik heb hem, wat is het, een weekje of twee of drie geleden geloof ik, begin mei geïnterviewd. Over zijn debuut, hij is Nederlands kampioen geworden in een wedstrijd waarin zowel Jetse Plat als Geert Schipper niet aanwezig waren, omdat ze toen de tijd naar het EK gingen. Hij komt dus wel uit in dezelfde klasse, dat is die PTWC-klasse. En nu dus de eerste, nou ja, echt een grote internationale wedstrijd. Hij had er heel veel zin in. Dus nou ja, mocht je een beetje de uitslagen in de gaten willen houden vanuit huis, check zeker ook die wedstrijd, want het zou toch leuk zijn als, nou ja, als Tijn daar een hele mooie prestatie mee zet.
Ja, ja, nu we daar toch zijn, want ook in Yokohama was er de World Cup Paratriathlon. Ja. Daar heeft Wim de Pape, de Belg, de winst gepakt bij de, dan moet ik eens zien, dat ik eens, ja, de PTS2-klasse. Dus dat is voor de
ambitieerde... Ja, en Geert Schipper, de PTWC. Ja. Dus wat dat betreft ook Nederlands en Belgisch succes. Oké, Jans, nou, het was weer een genoeg om met je te praten, om het nieuws te bespreken. Heb je zelf nog mooie trainingsplannen deze week of doe je rustig aan?
Ja, ik ga of straks fietsen of straks zwemmen. En dan ofwel is het dan morgen fietsen en vandaag zwemmen of andersom. Maar ik heb de knop omgedraaid met dank ook aan Wouter van der Mast, die gisteren naast mij zat te timen. En op een gegeven moment kwam ik op social media uit. Je kent dat wel, van die herinneringen van vandaag 10 jaar geleden. En zag ik een foto van mezelf als speaker in Bilse 10 jaar geleden. En ik moet heel eerlijk toegeven, dat was meer dan 10 kilo geleden, die foto. En toen dacht ik van, er is terug werk aan de winkel. En Wouter die noemde het zelfs, oh, dat is een goede wake-up call, Hans. Dus ja, bij deze. Ik ben vandaag weer, is mijn persoonlijke voedingsdagboek erbij aan pakken geweest. En voor mezelf weer aan het uitmaken van, ik ga gewoon trainingsmomenten inplannen en doen. En we gaan eraan werken. Dus ja, nieuwe moraal gevonden.
Goed bezig. Ja. Goed bezig. Oké, Hans, dan zijn we er doorheen.
Heb jij overigens nog, want jij was vorige week nog aan het... kijk, daar heb je het weer, hè, nog één dingetje. Maar je was vorige week aan het zeggen van, misschien ga ik zaterdag nog relay meedoen in Samorin. Ben je eraan toegekomen?
Nee, dat is helaas niet doorgegaan. Maar ik moet wel zeggen dat ik... Kijk, wij hebben hier ook Race Director meeting van Challenge Family. Dus we zijn eigenlijk de hele week sinds afgelopen donderdag tot en met aankomende woensdag naar volle agenda's. Elke dag lange meetings. Nou, gisteren natuurlijk dan, of eergisteren als je dit luistert, de wedstrijd. Dus weet je wel, we zitten hier echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn we bezig met werk. Nou, dan weet je het al, te weinig slaap. Ook niet altijd de beste voeding, want je gaat toch vaak naar restaurants met elkaar. Dus dat helpt allemaal niet mee. Maar ik heb wel bijna, of eigenlijk tot nu toe elke dag gesport hier. En ik merk vooral dat het lopen de laatste tijd echt weer goed vooruit gaat. Ik loop echt wel weer een stuk makkelijker. Ik zie dat mijn hartslag een stuk lager is. En ik zie dat het tempo een stuk hoger alweer is als ik een beetje aanzet. Dus dat is echt heel fijn. En ik ga, dus dat hoop ik lekker door te bouwen natuurlijk. En ik ga nu, als ik dan terug ben, dan ben ik een maandje niet aan het reizen. Dus dat is ook wel fijn. Even een maandje zeg maar thuis. En dan ga ik weer even een zwemabonnementje nemen. Dus dan ga ik ook weer lekker het zwemmen. Nou ja, lekker. Ik heb zwemmen nooit lekker gevonden. Maar het is altijd wel fijn als je een beetje je kilometers maakt. Ja. Dus dat ga ik dan ook doen. En dan, ja, dan gaat het wel weer een beetje de goede kant op, Hans. En ik merk wel, dat is wel echt een sneeuwbaleffect. Ja. Als je gewoon merkt dat het lekker gaat, dan ga je zoveel makkelijker en zoveel fijner trainen dan als je elke keer toch een beetje tegen jezelf aan het vechten bent bijna. En ik moet zeggen, ik heb makkelijk praten, hoor, want ik heb niet zo heel snel dat gevoel. En ik vind trainen eigenlijk altijd leuk. Maar ik heb wel gewoon de afgelopen tijd wel gemerkt dat het lopen redelijk moeizaam ging. En ja, dan, wat ik zeg, dan is het wel een heel... Ja, het is gewoon echt wel prettig als het makkelijker gaat.
Ja, ja, en ik merk ook, als je aan crosstraining doet... En je gaat dus niet alleen lopen, maar ook wat fietsen en wat zwemmen... Dan wordt je eigenlijk op alle drie ook altijd wel wat beter. Dat helpt ook wel vaker dan wanneer je iets meer focus legt op één discipline, vind ik zelf.
Ja, dat is ook echt de reden dat ik ga zwemmen. Want wat ik zeg, ik heb geen triathlon ambities dit jaar. Maar juist omdat ik nu ook weer gewoon veel makkelijker die loopkilometers maak... En kijk, Zwift heb ik natuurlijk al sowieso gedaan en ook buiten fietsen, dat deed ik sowieso wel. Maar ik merk wel dat mijn core stability en ook gewoon een beetje mijn borstspieren, mijn rugspieren, schouders, dat blijft gewoon een beetje achter. En als je gewoon echt elke week weer 2-3 keer in het bad ligt, daar heb je zoveel profijt van gewoon. En dan hoeft het niet eens hard te gaan. Maar als je die spieren ook gewoon een beetje soepel houdt en sterk houdt. Ja, dan heb je gewoon met lopen en fietsen heel veel baat bij.
Nee, dat klopt. Dus ja, goed dat we alle twee terug in gang schieten. Is goed.
Precies. Ja. Oké, Hans, gaan we volgende week met elkaar weer praten over de wedstrijden natuurlijk die aankomend weekend plaatsvinden. Want ook dan weer genoeg moois. En gaan we ook eens even kijken, weer hoe het dan met jou gaat en met mij. En dan zou ik voor nu willen zeggen, op naar de 280ste. Tot volgende week.
Tot dan.